Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren. U bent verbonden met de Open Hof, het verenigingsgebouw van de Christelijk-Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan, van waaruit wij voor u een voorleesmoment organiseren. Het was op een mooie dag in mei. De zon scheen prachtig over het wijde, glinsterende water. De weiden waren groen, heerlijk geurdende bloemen. Johannes genoot van de natuur. Al die schoonheid dronk hij met volle teugen in. Hij was inmiddels een paar jaar ouder geworden, 9 jaar. Als hij thuis kwam, voelde hij zich dikwijls alleen. Dat benauwde hem vaak. Heel zijn gevoelige ziel hunkerde naar liefde en vriendschap. Bovendien miste hij een vader en woonde ver van het dorp. Daardoor was hij dikwijls op Job aangewezen. Ineens hoorde hij de ruwe, harde stem van Job. Johannes, ga je mee vissen? Even voelde Johannes weerzin opkomen. Hij vertrouwde Job niet. Soms zag hij hem in tijden niet. Maar als Job niemand had, zocht hij toch Johannes op. Ja, goed, zei Johannes, even mijn hengel halen. Wat later kwam hij terug met zijn hengeltje, een emmertje en een schepnetje dat moeder voor hem had gemaakt. Ze gingen vissen in een brede sloot. Daar zit veel vis, had Job geopperd. De zon scheen op het tamelijk heldere water. En ja, hij kon de vissen zien zwemmen. Kijk, zei Job, we kunnen ze zo vangen met het net. Je hebt jouw hengel hier helemaal niet nodig. Ik zal je vasthouden. Dan moet jij de vissen uit het water scheppen. Johannes stemde toe. Maar hij zag de duivelse grijns die er op het gezicht van Job kwam. Niet. Want nog altijd smeulde de haat tegen Johannes in de duistere ziel van de jongen. In zijn hart kon hij Johannes niet uitstaan. En nog altijd zinde hij op plannen om hem iets te doen. Maar hij durfde niet goed, omdat hij bang was voor de sterke vuisten van Johannes. Daar had hij al menig keer kennis mee gemaakt. En ook al was hij 2 jaar ouder en een halve kop groter, toch moest hij altijd het onderspit delven, als het op vechten aankwam. Even gauw waren de jongens ingespannen geweest. Johannes boog zich voorover, zo ver als hij kon. Vlug haalde hij zijn netje door het water. Prachtig vond hij de glinsterende visjes. Hij wilde ze aan moeder laten zien. Hij zou ze voeren. Misschien werden ze dan wel groot in een flinke bak. Dan had hij zelf visjes. En als die groot waren, zou moeder ze bakken. Ja, hij werd al een heel grote kerel. En hij wilde voor zijn moeder zorgen. Moeder hield van vis. En hij zelf ook. Ze kon ze zo lekker klaarmaken. Ingespannen was hij bezig. Zo ver als hij kon, rakte hij zich naar voren. Job zou hem stevig vasthouden. Hij kreeg ook de helft van de vis. Oh, hij mocht er nog wel meer hebben, want bij Job thuis waren ze met meer mensen. Maar terwijl Johannes zich uitstrekte over het water, liet Job hem ineens los en gaf hem een harde schop. Met een schreeuw belandde Johannes in het water. Hij dook met zijn hoofd in de modder en kreeg het verschrikkelijk benauwd. Angstig probeerde hij overeind te komen om met zijn hoofd boven water te komen. Maar al was de sloot op deze plaats niet diep, toch zoog een flinke modderlaag hem vast. Zijn voeten werden zwaar. Steeds dieper zonk hij weg in de weke bodem. En Job liep vlug weg, toen hij alles van Johannes in het water had gegooid. Een gemeen lachje was op zijn gezicht. Johannes worstelde in doodsnood. Hij kon niet bij de kant komen. Steeds ging hij kopje onder. Een hevige angst greep hem aan naar de keel. Sterven, nu ga ik sterven, schreeuwde hij in doodsnood uit. Verloren, verloren, zo vlamde het helder en duidelijk door hem heen. De angst voor de hel deed hem karmen als een gewoon dier. O Heere, help me, red me. Nog één keer kwam hij boven het water uit. Zag niemand hem? Nog een laatste schreeuw. En Johannes verdween onder water. Nog even stak zijn hand boven water uit. Alles werd donker. En zijn hand zakte naar beneden. Een goede 100 meter verderop stond Krijn Jacobsen onkruid te wieden. Hij had de jongens wel bezig gezien, maar hij sloeg er verder geen acht op hen. Maar ineens hief hij met een ruk zijn hoofd omhoog. Een schreeuw, ontzettend, dat ging door marg en been. Hij keek in de richting van waar het geluid kwam. Hij zag in de verte een kinderhand verdwijnen in het water van de vaart. Krijn Jacobsen was een grote, sterke kerel en in de kracht van zijn leven. Zo snel hij kon, rende hij naar de plaats waar hij het kind zag verdwijnen. Met één sprong was hij in de sloot. Hij wankelde en zakte een eind weg in de modder. Het water kwam hem tot de borst. Met een machtige greep pakte hij Johannes beet. Hij legde het zware en slappe kind op zijn sterke schouder en waadde naar de kant. Met moeite kreeg hij hem op de kant. Druipnat en vol medelijden keek hij naar het bewusteloze kind. Hij herkende hem. Het was Johannes van Dingena. Een zware beklemming kneep zijn keel dicht. Zou het kind verdronken zijn? Was hij te laat? Snel legde hij Johannes op de buik, met zijn hoofd opzij. Onmiddellijk begon hij met kunstmatige ademhaling. Hij drukte op de buik en ja, toen kwam er ineens een golf vies bruin water uit de mond. Nauwgezet luisterde Krijn of hij al iets van de ademhaling kon bemerken. Hij twijfelde. Bleek en bewegenloos lag het kind, met een akelige blauwe glans op het gezichtje. Een benauwde trek lag om zijn mond. Diepe deernis vervulde hem. Hij wist hoeveel dingen na van dit kind hield. Zou ze deze Johannes ook moeten missen? Alles wat mogelijk was, deed hij om het leven weer op te wekken. En ja, eindelijk slaakte hij een zucht van verlichting. De jongen knipperde met de ogen. Hij zuchtte van verlichting. Nog een golf bruin water en nog een. Toen sloeg Johannes de ogen op en keek Krijn flauw en wazig aan, zonder een blik van herkenning te geven. Onmiddellijk pakte Krijn Johannes op en droeg hem in zijn sterke armen naar huis. Moeder gaf een schreeuw van ontzetting. Tante Pie was gelukkig ook juist bij haar. Krijn, wat is er? Het scheelde niet veel dingen na, of je was hem kwijt. Ik heb hem uit het water gehaald. Ik geloof dat hij er weer bovenop komt. Maar hij was bijna verdronken. Trillend pakte moeder Johannes aan. Ik ga gauw naar huis, Dingena, om schone kleren aan te trekken. Ik kom vanavond wel even kijken hoe de jongen het maakt. Moeder trok gauw zijn vuile, natte kleren uit. Ze maakte hem helemaal schoon en droogde hem stevig af. Daarna legde ze hem beneden in de bedstee, waar ze zelf altijd sliep. Ondertussen bleef Johannes wazig en afwezig kijken. Het was net of alles aan hem voorbij ging. Tante Pie aaide hem bezorgd over de wangen. Nog één keer gaf hij over. Er kwam weer een golf van vies, bruin water. Kleine beestjes zaten er nog in. Langzamerhand kwam de kleur op zijn gezicht terug en kreeg hij meer uitdrukking in zijn ogen. Wat is er gebeurd, Johannes? Ben je in het water gevallen? Met moeite bracht hij het eruit. Job heeft me erin geschopt. Hij zou me vasthouden, maar hij liet mij los en hij gaf een harde schop. Toen liet hij mij in de steek. Met horten en stoten kwam het eruit. Een wilde woede laaide op in het hart van Dingena. O, dat valse jong had het op het leven van haar kind gemunt. Ze werd boos, zo vreselijk boos, dat ze er zelf van schrok. Als hij hier was, dan zou ze hem wel wat kunnen doen. Tante Pie merkt het en begreep haar. Ze streek Dingena zachtjes over de rug. Rustig maar, Dingena. Geen haat, geen wraak. Mij komt de wraken toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Maar het was of haar woord Dingena niet raakte. De wilde woede zakte weg, maar er bleef een wrok in haar hart jegens die vlegel die haar kind, haar enige, probeerde te vermoorden. Die avond werd Johannes erg ziek. Tante Pie bleef bij moeder. Zij liep het hele eind naar het dorp en weer terug om de dokter te waarschuwen. Samen wachten de vrouwen bij het eilende kind. Eindelijk kwam de dokter. Bezorgd onderzocht hij Johannes. Een flinke longontsteking. Met een groot gevaar voor complicaties. De longen waren erg vuil. Het kind had veel troep naar binnen gekregen. Wellicht met schadelijke bacteriën. De zagende ademhaling en de vuurrode wangen door de koorts voorspelden niet veel goeds. Al gauw werd hij wild en sloeg om zich heen. Johannes schreeuwde in doodsangst. Nee, nee, niet naar de hel, o Heere! Weer beleefde hij de nachtmerrie van angst. Hij werd zo onrustig dat hij het bed uit probeerde te komen. Met alle macht moesten ze hem tegenhouden. Ten slotte zakte hij weer uitgeput in de kussens. De angst verliet hem niet. Steeds opnieuw beleefde hij wat hem overkomen was. Toen hij even wat rustiger werd, nam moeder de temperatuur op. Boven de 40 graden wees de thermometer. De dokter gaf hem medicijnen. Hij keek bezorgd. Als de toestand verergert, moet je me onmiddellijk laten roepen, zei hij. Schuifelend kwamen verschillende mensen binnen. Ook Job's vader. Hij kende de toedracht niet, maar zijn hart trok naar de jongen. Dingena keek wat schichtig langs hem. Ook juffrouw Rachel kwam vragen hoe het was. Vol deernis keken ze naar het doodzieke kind. Hartverscheurend klonken zijn ijlende angstschreeuwen. Steeds wilde hij overeind komen. Zachtjes duwden ze hem terug. Tante Pie week niet van zijn bed. Ook Van der Polle kwam binnen. Een wonderlijke band voelde hij met de kleine Johannes. Diep bewogen keek hij naar het kind dat zo'n zielsangst had. Laten we bidden, zei hij zachtjes. Hij worstelde, kinderlijk eenvoudig, met zijn hemelse vader om het leven van het kind, maar bovenal om de redding van zijn ziel. Ontroerend en teer hield hij aan bij de Heere. Ieder was diep bewogen toen hij amen zei. Daarna gingen allen naar huis. Tante Pie bleef bij Dingena, die helemaal van streek naast het bedje van haar pleegkind zat. O, wat stormde het in haar binnenste. Ze was niet verenigd met Gods wil. Een wrok was er in haar gebleven. Ineens stond ze op. Al was het niet zo vroeg meer, toch wilde ze het gaan zeggen. Zo'n kleine sadist mocht niet ongestraft blijven. Dat gemene jong moest zijn verdiende loon krijgen. Ze zou gaan zeggen wat er gebeurd was. Tante Pie keek haar begrijpend en bezorgd aan. Dingena, het helpt je niet. Laat het aan de Heere over. Moet ik dan alles maar goed vinden? Altijd treitert hij mijn jongen. Hoe vaak heeft hij hem al niet gemeen behandeld? Nee, ik ga erheen. En voordat Tante Pie haar tegen kon houden, was ze de deur uit en snelde naar het huis van de buren. Die keken heel verwonderd op toen ze opgewonden binnenkwam. Met horten en stoten, bijna sprakeloos van woede, vertelde ze wat er gebeurd was. Jobs vader hoorde het bleek en zwijgend aan. Beschaamd keek hij naar de grond. Hij wist dat het waar moest zijn. Hij kende de gemene aard van zijn jongen en had er een afschuw van. Maar Jobs moeder keek met woedende blikken naar Dingena. Wat wil jij zeggen dat mijn Job de schuld heeft? Ja, dat is zo, dat schijnheilige jong van jou eenmaal. Altijd een ander de schuld geven. Altijd moet mijn zoon het ontgelden. Kijvend stonden de twee vrouwen tegenover elkaar. Jobs vader ging er tussenin staan. Ga maar dingen na. We zullen Job eens goed aan de tand voelen. En als hij het gedaan heeft, zal hij zijn straf niet ontgaan. Ga weg, Dingena, snauwde zijn vrouw. En tegen hem, zou je niet gelijk met haar meegaan? Van mij hou je toch niet? Voor die schijnheilige rotlui neem jij het op. Het bloed vloog Jobs vader naar de kaken. Een wilde woede laadde in hem op. En in een blinde drift gaf hij zijn vrouw een harde klap in het gezicht. Deze schrok en wankelde achteruit. Huilend en schreeuwend ging ze naar boven. Helemaal ontdaan vluchtte Dingena weg. Wat had ze gedaan? O, ze voelde het nu. Ze deed helemaal verkeerd. Tante Pie had het bij het rechte eind gehad. Wegvluchtte ze het donker in. Helemaal radeloos kwam ze thuis. Daar zag ze hoe haar jongen worstelde met de dood. Hoe kon ze hem in zijn kritieke ogenblikken verlaten? Wilde angst kneep haar keel dicht. Ineens kwam het op haar aan. Ze gaf anderen de schuld, maar was ze zelf niet de schuldige? Maakte ze geen afgod van haar kind, Oh, ze gevoelde het. Ik kan het nooit met God eens worden, als hij ook dit kind van mij wegneemt. Het verlies van haar eerste zoon kon ze bijna al niet verdragen. Maar deze jongen had ze inmiddels 9 jaar bij zich. Hij was alles voor haar. Helder en klaar zag ze in deze ogenblikken hoezeer ze geneigd was een afgod van haar jongen te maken. Een wilde smart welde in haar op. Diep schuldgevoel nam bezit van haar. Vol berouw knielde ze bij het bedje van Johannes en ze schreeuwde het uit tot God. Tante Pie drukte haar hoofd tegen zich aan en streelde zachtjes over haar wangen. Stil maar, Dingena. Klaag je nood en schuld maar uit aan de Heere. O, het is mijn eigen schuld, schreeuwde ze, mijn schuld. God is rechtvaardig, als hij mijn kind zou wegnemen. Hij was alles voor mij, Tante Pie. God is machtig ook jouw kind te sparen, Dingena. En ook kan hij jou op de rechte plaats brengen, zodat de Heere weer de eerste voor je wordt en niet Johannes. Tante Pie zweeg een ogenblik. In haar hart klom een vurig smeekgebad op of de Heere rust wilde geven in het hart van Dingena. Maar toen werd Johannes weer wild. Ze moesten allebei hun krachten inspannen om hem op bed te houden. Weer begon hij angstig te jammeren. O, wat verschrikkelijk om dit aan te moeten zien. Maar na verloop van tijd begonnen de medicijnen toch te werken en werd hij rustiger. De koorts bleef nog wel hoog, maar zijn ademhaling werd regelmatiger. Al woelde hij nog wel heen en weer, toch was hij niet meer zo wild. We zullen om de beurt bij hem waken, Dingena. Ik ga nu een poosje rusten, straks los ik je af. Als er iets bijzonders is, roep je me gelijk. Zo werd afgesproken. Dingena deed alleen een klein lampje aan. Johannes was in een onrustige slaap. Af en toe ijlde hij nog angstig. Maar het wilde kwam niet meer zo terug. Vol liefde keek ze naar haar kleine jongen. In haar hart was een gedurig gebed tot God om onderworpen te mogen zijn aan zijn wil. En in die bange worsteling mocht ze haar de Heere gewonnen geven. Hij is de grote pottenbakker en zij het leem. Hij mag met het zijne doen wat hij wil. Er daalde rust en overgave in haar hart. Alleen schaamte, en schaamde ze zich nog diep, als ze eraan dacht hoe ze zich bij Jobs ouders had gedragen. Ze nam zich voor om vergeving te vragen voor hetgeen ze gedaan had. Wel was er in haar hart van overtuigd dat Johannes de waarheid had gesproken. Ze voelde het, Tante Pie had gelijk, mij kwam de wraken toe. Ik zal het vergelden. In haar hart kwam er ook een gebed voor die wrede buurjongen, die al zo jong in de greep van de duivel zat en tot zulke vreselijke dingen in staat was gebleken. God was toch de machtige om ook hem te bekeren? Ze nam de hand van haar kleine jongen en keek hem vol liefde aan. Diep in haar hart wist ze dat wat er ook gebeuren zou, niets hen zou kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. In die liefde voelde ze zich diep verbonden aan haar kleine jongen. Al beleefde hij zelf de rust en de vrede daarvan niet, Toch smeekte ze aanhoudend en vurig voor haar kleine jongen, of de Heere hem de rust en de vrede in Christus wilde geven. Ze schrok op toen tante Pie ineens naast haar stond. Nu ga jij slapen, dingena, anders houd je het niet vol. Hoe is het? Ze zag dat er een verandering bij dingena gekomen was. Heeft God je rust gegeven? Dingena knikte. Ik zal het morgen wel vertellen, tante Pie. Ik probeer nu wat te rusten. Even later was ze in een weldadige slaap en het werd voor haar waar. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust. De volgende morgen was de koorts wat gezakt. Rustig lag Johannes in de bedstee. Hij zei niet veel. Soms glimlachte hij flauw, als tante Pie een grapje maakte. De dokter kwam en beluisterde hem. Toch stond zijn gezicht nog bezorgd. Je moet ijs klaarmaken, dingena. Vanavond komt de koorts weer in alle hevigheid opzetten, vrees ik. We zijn er nog niet. Zijn ademhaling staat me nog niet aan. De raad van de dokter werd opgevolgd. En inderdaad kreeg Johannes in de loop van de dag weer hoge koorts. Aan het einde van de avond kwam de dokter terug. Hij keek heel bezorgd. Het gaat op een crisis aan. Het gaat erop of eronder. Ik geloof dat ik maar blijf. Een snik welde op uit het hart van dingena. Tante Pie sloeg bezorgd haar arm om haar schouder. God is machtig, dingena. Hoop op hem. Die nacht waakten ze bij het bedje van het doodzieke kind. De koorts steeg tot even boven de 41. Weer sloeg hij wild om zich heen. Zijn angstkreten vervulden het kamertje en doorsneden het hart van de beide vrouwen. De dokter keek vol spanning toe en hield hem voortdurend in de gaten. Maar ook hij stond er machteloos bij. Zachtjes bewogen de lippen van tante Pie in een vurig smeekgebed tot God. Dan ineens, het was al na middernacht, stond Van der Polle bij hen. Moeder schrok er niet van, het was alsof ze hem verwachtte. Hij zei, ik word naar het kind toegetrokken, dingena. Hij zal niet sterven, maar leven, aan de daden des Heeren verkondigen. De dokter bromde, daar kon je wel eens naast zitten, manneke. Het was angstig om aan te zien, hoe Johannes worstelde met de dood. Een vale kleur trok over zijn gezicht. Soms stokte zijn adem. Ieder hield de adem in. Zou dit de laatste snik zijn? Maar drie kinderen van God worstelden met de Heere om het behoud van het kind. En ze hadden een wonderlijke samenstelling en een tere rust. Ze keken elkaar aan en wisten alle drie hetzelfde. God zal wonderen doen. De dokter voelde daar iets van aan. Hij deed aan God nog gebod. En toch bemerkte hij iets van de rust en de vrede die er van de anderen uitging. En toen gebeurde het wonder. Johannes werd rustig. De koorts daalde merkbaar. Even later lag hij rustig te slapen. Hij heeft het gehaald, mensen. Ik had het niet verwacht. Onze God, die wij eren, is machtig ons te verlossen, dokter. Van hem was onze verwachting. De dokter moest even iets wegslikken. Hij wist het. Dit waren geen vrome praatjes, maar beoefening van een echt geloof. De volgende dagen knapte Johannes ziender ogen op. Het was verwonderlijk om te zien hoe snel hij nu aanstarkte. Maar toch week zijn zielsangst niet. Moeder, ik was zo bang. O, als ik had moeten sterven. Het leek wel of ik de hel voor mij geopend zag. Nooit zou hij het ogenblik vergeten dat hij in de modder werd gestoten. De schrik, de ontzetting, dat een mens hem van het leven wilde beroven. En dan de dood, de hel, de straf. En toch, diep in zijn hart voelde hij het, dat God rechtvaardig was als hij hem voor eeuwig zou wegdoen. Voortdurend lag het kind te bedden en te worstelen om genade. En op een avond gebeurde het. Moeder zat bij zijn bed stil wat te lezen. Af en toe keek ze naar het ernstige gezicht van haar jongen. Zelf zag ze de wonderlijke verandering die zich bij hem voltrok. Ze had de angst en de benauwdheid in de ogen van haar kind gelezen. Ze had hem steeds gewezen op de grote borg aan zaligmaker Jezus, die kinderen in zijn armen nam. Maar het was alsof het woord van verlossing geen toegang had. Ze keek naar haar jongen en zag hoe zijn trekken zich ontspanden. Ineens viel er ook een grote last van haar ziel. Een vrede die alle verstand te boven gaat, kwam er op zijn gezicht. En zachtjes fluisterde ze en fluisterde hij: ja, ook voor mij, u leed, helse angsten, ook voor mij. U bent de liefste, Heer Jezus. Tranen rolden over zijn wangen. Hij was zo vol dat hij niets meer kon zeggen. Maar het wonder van genade, van vergevende liefde, vervulde zijn jonge hart. Nooit zou hij dit ogenblik meer vergeten, waarin hij vergeving vond in de liefde en de gerechtigheid van Christus. Zo lag hij stil te genieten, urenlang. Er heerste een gewijde stilte in de kleine huiskamer. Moeder voelde het en zei niets. En ook Johannes zweeg en huilde van verwondering en blijdschap. Toen kwam de slaap. En zelfs in zijn slaap week de Heere niet. Een zoete glimlach lag er op zijn vermagerd gezicht. Vol tere liefde drukte Dingena een kus op zijn voorhoofd. Ze dankte de Heere en ook zij ging rustig slapen. Ze wist het zeker, mijn kind is in Gods hand voor eeuwig. Ik dank u voor uw aandacht.